Dankjewel. Shabbat shalom allemaal. Fijn om hier weer te zijn. En de vorige keer dat ik hier was, heb ik begrepen dat jullie geen moeite hebben met het dragen van vesten. Nou, vandaag vind ik dat heerlijk, want het is behoorlijk frisjes, dus ik dacht ik doe er eentje aan. Dan heb ik het niet zo koud hier. Ik hoop dat jullie het ook allemaal een beetje volhouden. En nou, we gaan samen het woord van God induiken. Vandaag inderdaad de parsha die gelezen is. En het gaat vandaag zal centraal staan het verhaal van Jozef. En dat verhaal van Jozef dat staat best uitgebreid in de Bijbel beschreven. Er staan heel wat hoofdstukken van de Bijbel zijn daaraan gewijd. En vandaag begint dat in Genesis 37. En ik wilde gewoon maar eerst even kijken naar vers 1. In vers 1 staat: Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Kanaan. Dat is apart dat het zo vermeld staat. Dus er staat dat Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had. Dat laat al iets zien van hoe Jacob daar woonde in het land. Want kennelijk was Jacob geen vreemdeling meer in het land. Anders had er waarschijnlijk wel gestaan dat Jacob en Isaac beide als vreemdeling in dat land gewoond hadden of verbleven waren. Maar er staat expliciet dat Jacob woonde in het land waar zijn vader nog als vreemdeling verbleef. Dat is interessant. Dus Abraham kwam als vreemdeling in het beloofde land en hij heeft daar rondgetrokken. Hij heeft eigenlijk niets van dat beloofde land in bezit kunnen nemen, al had God hem dat land beloofd aan hem en zijn nageslacht. En ook Isaac heeft eigenlijk niets van dat land echt tot bezit kunnen nemen. Hij voelde zich nog altijd een vreemdeling in dat land. Maar Jacob is de eerste generatie die zich eindelijk een beetje thuis begint te voelen in dat land. Jacob woont in het land. Hij begint zijn huis, hij begint zich daar echt thuis te voelen. Dat is ook interessant, want Isaac wordt door God opgeroepen in Genesis 26 vers 3. Dan zegt God tegen Isaac dat hij als vreemdeling in het land moet verblijven in het beloofde land. Want dan zal God hem en zijn nageslacht dat land geven. Maar aan Jacob wordt de opdracht gegeven in Genesis 28 vers 13. Wordt gezegd, jij en je nageslacht zullen dit land in bezit nemen. Maar er wordt niet meer bijgezegd dat hij als vreemdeling in het land moest blijven wonen. Dus ook in die beloftes die God hen al mee heeft gegeven, zien we datzelfde principe. Dat Jacob als het ware de eerste is die zich al een beetje thuis begint te voelen in dat beloofde land. Eindelijk de derde generatie wortelt een beetje daar. En dan zou je denken, nou dat is mooi. Hè, de derde generatie begint zich lekker thuis te voelen in dat land. Gaat de goede kant op. En dan lezen we aan het einde van de Jozefgeschiedenis dat Jacob naar Egypte wordt geroepen. Hij verlaat het beloofde land. En zijn nageslacht verblijft 430 jaar in Egypte en dan nog eens 40 jaar in de woestijn. Dat is wonderlijk. Dus Jacob begint zich net een beetje thuis te voelen in het beloofde land. Die beloftes van God beginnen een beetje een uitkomst te krijgen. En dan moet hij en zijn nageslacht moeten naar Egypte en daar nog 470 jaar buiten het beloofde land dwalen en dolen. Nou, misschien is dat wel herkenbaar. Dat je zo in je leven van die dingen hebt, wat je zou kunnen noemen beloftes van God. Dingen waarvan je hoopt dat ze waar gaan worden in je leven. Dingen waar je God om bidt. Dingen waar je je voor inzet. En soms beginnen daar ook kleine dingetjes echt wel van door te breken in je leven. Je denkt van nou, nu zijn we er bijna. We zien echt de tekenen dat de beloftes vervuld gaan worden. En dan opeens breekt het allemaal weer bij de handen af en je moet weer een enorme omweg maken voor je gevoel. Is dat herkenbaar? Ja, ik heb het wel gehad hoor, dat de beloftes van God bijna in vervulling leken te gaan en dan ineens toch weer een zijafslag die ik helemaal niet had zien aankomen. En dan dwaal je en dol je en denk je, hoe zit dat dan met die beloftes? Ik dacht dat het nou eindelijk wel eens een keer ging gebeuren allemaal, maar weer niet. Weer trekt het beloofde land zich achter de horizon terug. Nou, gelukkig mogen we leren uit dit hele verhaal dat God wel trouw blijft aan zijn beloftes. Want zelfs na 470 jaar brengt God zijn volk wel weer terug in het beloofde land. Hij waakt over zijn beloftes. En we hebben net ook al gehoord, God werkt niet met tijd zoals wij met tijd werken. He, wij hebben maar een beperkte tijd die we hier leven. 100, 120 jaar maximaal. En nou ja, in die beperkte tijd moet het voor ons gevoel dan allemaal gebeuren. Maar voor God is inderdaad 1000 jaar als een dag. Maar God waakt wel over zijn beloftes om dat waar te gaan maken. God is geen God die liegen zou. God vervult zijn beloftes. God doet wat hij belooft. Alleen het gaat niet altijd gelijk op de manier en de timing die wij zouden willen. En is het belangrijk om vast te houden aan die markeringspunten, aan die momenten dat je iets van die beloftes al in vervulling ziet gaan. Als je die momenten weet vast te houden, dan weet je dat je op de juiste koers bent, dat God iets in je leven aan het doen is, wat uiteindelijk eeuwige vrucht zal geven. Ja, het wordt niet altijd helemaal zichtbaar, maar je ziet wel kleine voorafschaduwinkjes van wat God aan het geven is. Ja, dat mag ons in een donkere tijd denk ik ook sterk en bemoedigen. In een tijd waarin het niet altijd de goede kant op lijkt te gaan, met ons land en volk niet, met de wereld niet. Maar dan mogen we weten dat God wel op weg is naar zijn koninkrijk. En dat we steeds kleine tekenen en sprankjes van hoop zien. Dat betekent dat we nog op de weg zijn. Dat we nog in beweging zijn. Dat God nog op weg aan het werk is naar zijn koninkrijk toe. Dan staat er in vers 2, dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hoede het klein vee. En dan begint die hele Jozef geschiedenis. Dat is ook een aparte introductie. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Nou, dan zou je een geslachtsregister verwachten. Hè? Ruben, Simeon, Levi, Juda enzovoort. Hè? En die kregen ook weer kinderen. En die kregen weer kinderen. De afstammelingen van Jacob. Maar er wordt slechts één verhaal verteld. Dat van Jozef. Jozef was 17 jaar oud en hij hoedde het vee. Kennelijk zijn die afstammelingen van Jacob was het belangrijkste wat uit die afstammelingen van Jacob voortkwam, dat was Jozef, zijn zoon Jozef en wat er met hem gebeurde. Dat typeert wat Jacob als nalatenschap in deze wereld achter heeft gelaten. Dat verhaal staat symbool voor alles wat Jacob achter heeft gelaten in deze wereld. Als nakomelingen, afstammelingen. En ik denk dat niet voor niets de focus helemaal op Jozef komt te liggen hier. Want Jozef is overduidelijk een beeld van de Messias. Als één verhaal in het Oude Testament in de Hebreeuwse Bijbel getuigt van wie Yeshua is, dan is het verhaal van Jozef wel. Het meest uitgebreide verhaal, denk ik, wat naar Yeshua verwijst. Hierin wordt de Messias duidelijk zichtbaar. Als je de grote lijnen van het Jozef-verhaal eventjes pakt, ja, dan zie je daar heel duidelijk dat beeld van Yeshua naar voren komen. Je ziet dat Jozef eerst wordt verkocht naar een ver en een vreemd land. En hij wordt daar in Egypte wordt hij tot in de cel, in de cel gegooid, in de gevangenis gegooid. Er lijkt niets van zijn dromen uit te komen. En pas na een heleboel jaren van moeite en strijd wordt hij verheven tot onderkoning van Egypte. Nou, dus zie je al de beweging in die de Heer Jezus, Yeshua, ook maakte. Hij was bij zijn hemelse vader, maar hij moest al zijn heerlijkheid achterlaten. En hij daalde af naar de wereld en hij kwam in een nederige kribbe ter wereld. Werd hij neergelegd als babytje en toen ging het nog verder naar beneden, want hij werd zelfs aan het kruis genageld. Hij stierf daar als de eerste de beste misdadiger. En toen pas werd hij verheven tot, je zou kunnen zeggen, onderkoning van het heelal. Hij zit daar aan de rechterhand van de hemelse vader. Net als Jozef, als het ware aan de rechterhand van Farao terechtkomt, kwam Yeshua aan de rechterhand bij God terecht. Hij werd onderkoning van het heelal. Alles werd onder zijn voeten gelegd. Daarin laat Jozef al het beeld van Yeshua zien. Maar er zijn nog meer dingen die daar sprekend in zijn. Want Jozef werd onderkoning daar in Egypte en hij werd totaal onherkenbaar gemaakt voor zijn broers. Hij was te midden van de heidenvolken en hij werd zodanig aangekleed als een of andere farao dat zijn broers, toen ze koren kwamen halen, hem niet eens herkenden. Ze kwamen daar naar Egypte toe en ze herkenden Jozef niet. Nou, hetzelfde is eigenlijk gebeurd met Yeshua. Hij werd in eerste instantie verworpen door zijn Joodse broeders, door het Joodse volk. door zijn medebroeders. En dus daardoor kon het heil naar de heidenvolken gaan. Yeshua werd bekend tot aan de einde der aarde, onder alle heidenvolken. En je zou kunnen zeggen, daar werd Yeshua onherkenbaar aangekleed, zodat hij niet langer herkenbaar was als Messias voor het Joodse volk, voor zijn eigen broeders. Hij was niet langer herkenbaar voor zijn eigen broeders, het Joodse volk, als Messias. Zo hadden de heidenvolken hem anders aangekleed. Tradities, christelijke tradities, tradities die Yeshua een heel ander gezicht gaven, zodanig dat zijn Joodse broeders hem niet meer herkenden. En dan komt er een dag dat Jozef zegt, al die Egyptenaren moeten de deur uit, ik wil alleen zijn met mijn broers, ik ga mij bekendmaken aan hen. En dan barst hij in huilen uit en dan maakt hij zich bekend aan zijn broers. En dan blijkt het doel van het hele verhaal geweest te zijn, dat hij nou juist zijn eigen broers, zijn eigen volk kwam redden. Die dag komt eraan. Dat Yeshua zal zeggen, heidenvolken, jullie mogen even buiten de deur gaan staan. Nu ga ik mijzelf laten zien aan mijn Joodse broeders, aan mijn volk. En dan zal hij huilend hen om de hals vallen. En dan zal blijken dat Yeshua in de eerste plaats gekomen was om zijn Joodse broers te redden. Zijn Joodse zussen te redden. Om zijn volk te redden. Nou, als je die hele lijn neemt, het Jozef-verhaal getuigt in heel veel aspecten getuigt het van wie Yeshua was. En daarom het nalatenschap van Jacob is allereerst Jozef, de Messias. Weet je, in de Joodse Messias-verwachtingen was er ook een verwachting van twee soorten Messiassen die komen zouden. Je had de Mashiach ben David, dat was de zoon van David, die zou als heersende koning komen. Die zou heersen over heel de wereld en zit op de troon van zijn vader David. En dan had je de Mashiach ben Yosef, de Messias die de zoon van Jozef was. En dat zou een leidende Messias zijn. Een Messias die zijn leven zou geven voor zijn volk. Die zijn leven af zou leggen en zou betaling zou geven voor zijn volk. Nou, die verwachting is altijd levend gebleven, tot aan de komst van Yeshua. Bij zijn eerste komst kwam hij als de zoon van Jozef. En bij zijn tweede komst zal hij komen als de zoon van David. Maar goed, dat even voor de grote lijn van het verhaal. Er staat nog iets interessants in Genesis 37 vers 2. Er staat, Jozef, 17 jaar oud, hoede gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. En dan wordt er nog iets aan toegevoegd. Dan staat er in het Hebreeuws, staat, en hij was een kleine jongen met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa. Je zou kunnen vertalen, een kleine jongen in de ogen van de zonen van Bilha en Zilpa, de vrouwen van zijn vader. Dat is interessant. Dus Jozef hoedt het kleinvee met zijn broers in het algemeen. Ja, en daar wordt hij als een 17-jarige jongen neergezet. Hij telde gewoon mee, hij kon gewoon goed hoeden. 17 jaar, dan kon je echt al wel een beetje werk verrichten, hij telde mee. Maar dan staat er dat hij voor de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, was die nog maar een kleine jongen. In die ogen van die zonen van de slavinnen was Jozef niet meer dan een kleine jongen. Hij telde helemaal niet mee. En wat hier lijkt gezegd te worden in dit vers, is dat Jozef wel heeft meegeteld bij de zonen van Lea, de 6 zonen van Lea. Daar mocht hij als een 17-jarige jongen gewoon dienstwerk meedoen, mocht hij de schapen hoeden. Maar bij die zonen van Bilha en Zilpa, die 4 zonen, telde die niet mee. Hij hoorde er niet bij. Ze zagen hem als nog maar een klein jochie, die het werk niet aankon. Dat is iets wat we vaker zien gebeuren in de Torah. Dat je strijd hebt tussen de zonen van een bijvrouwen en de zonen van de vrouwen. Je zag het bij Abraham al gebeuren. He, Abraham, uit Sarah werd Isaac geboren en uit de bijvrouw Hagar werd Ismaël geboren. En Ismaël en Isaac die botsten met elkaar. Het was ruzie en strijd. En zo ook hier. Lea en Rachel waren de vrouwen van Jacob en dan had je de bijvrouwen Bilha en Zilpa. En die zonen onderling die lagen elkaar ook niet zo goed. Ruzie en strijd. Keer op keer zie je in de Bijbel dat sowieso het hebben van meerdere vrouwen niet zo goed uitpakte. Maar zeker ook het nageslacht verwekken bij een bijvrouw, dat het niet goed uitpakte. Zo ook hier. En het lijkt te zijn, dat er staat in het vers, En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. En ik vermoed dat dat betrekking heeft op de zonen van Bilha en Zilpa. Op die vier zonen. Dat waren dus Dan, Naphtali, Gad en Aser. Die vier zonen. Over hen bracht Jozef het kwade gerucht over aan zijn vader. Opvallend is ook dat als Jozef in de put wordt gegooid, dan zijn er twee zonen, in dit hele Jozef-verhaal zijn er twee zonen die het opnemen voor Jozef. De eerste is Ruben, die probeert Jozef te redden. En de tweede is Juda, die zich uiteindelijk voor Benjamin opoffert. Allebei zijn het zonen van Lea. Ruben de eerste en Juda de vierde. Ze zijn allebei zonen van Lea. Dat is opvallend. Dus het lijkt zo te zijn in dat gezin dat die zonen van Lea nog wel redelijk konden met Jozef, maar dat die zonen van de bijvrouwen niet zo goed met hem konden. In ieder geval leren we uit deze Bijbelverhalen dat het hebben van een voorkeursvrouw niet zo handig is. Nou gebeurt dat in onze cultuur gelukkig niet zoveel, polygamie. Het is per wet ook verboden hier in Nederland. Maar ook het hebben van voorkeurskinderen is geen goede zaak. Want alle problemen die hier in het Jozef-verhaal naar voren komen, hebben hun wortel erin dat Jacob Jozef als zijn lievelingetje had. En uiteindelijk Rachel, de moeder van Jozef, als zijn lievelingsvrouw had. Jacob had lievelingetjes in het gezin en dat pakte niet goed uit. Dat zette kwaad bloed bij de broers. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat Jozef verkocht werd. Daaruit kunnen we leren dat het belangrijk is om in je gezin geen lievelingetjes te hebben. Maar om je kinderen allemaal lief te hebben en proberen zoveel mogelijk gelijk te behandelen. En natuurlijk hebben je kinderen soms verschillende dingen nodig. De een heeft dit nodig en de ander dat. Dus gelijk behandelen betekent niet precies hetzelfde behandelen. Maar het betekent wel dat je evenveel waardering voor ieder van hen koestert. Dat je niet eentje ten koste van de andere verhoogt. En altijd je mond vol lof hebt over een van je kinderen en over een ander kind zegt, nou die is altijd zo moeilijk en bla bla bla. Dat je ervoor zorgt dat je je kinderen allemaal met respect en aandacht en liefde en zorg behandelt. Dat is belangrijk. Anders geef je je nageslacht, je kinderen, een negatieve erfenis mee. En niet alleen in het gezin geldt dat, denk ik, maar ook in het geestelijke gezin, in de gemeente. Hier in de gemeente, in het huisgezin van God, ja, je kan niet met iedereen vrienden zijn. Je hebt soms vrienden, mensen die je meer of minder liggen, mensen met wie je meer of minder afspreekt. Je kan niet met iedereen bevriend zijn. Maar ik geloof wel, we zijn allemaal broers en zussen van elkaar. Dus we moeten wel allemaal liefde ook koesteren voor elkaar. En Yeshua ging zelfs zo ver dat hij zei dat we bereid moeten zijn om ons leven neer te leggen voor onze broers en zussen in het geloof. Dat zei hij in Johannes 13. We kunnen het er wel even bij pakken, het is wel mooi. Johannes 15, vers 13. In Johannes 15, vers 13, ik begin één versje eerder, Johannes 15, vers 12, daar zegt Yeshua, dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. En dan vers 13, niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En dan vers 14, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Nou, dan zegt Yeshua eigenlijk zoveel als, dit is mijn gebod, je moet elkaar lief hebben. En hoe doe je dat dan? Nou, je geeft je leven voor elkaar. En je bent mijn vriend als je dat doet. En dan wil ik nog iets heel interessants naar voren halen, want we kennen misschien allemaal wel dat overbekende vers uit Johannes 3, vers 16. Johannes 3, vers 16, je leert het meestal op de zondagsschool of waar je het ook vroeger misschien geleerd hebt. Ik weet niet of u in de Messiaanse traditie bent groot geworden of misschien in een traditionele kerk. Maar Johannes 3, vers 16, dat is een van de eerste teksten die je leert. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, zalig wordt. Johannes 3, vers 16 kennen we allemaal. En dan 1 Johannes 3, vers 16. Die kennen we dan weer niet, maar die hoort erbij. Ik zal hem voor u lezen. 1 Johannes 3, vers 16. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Deze hoort erbij. Zoals Yeshua naar deze wereld kwam en zijn leven voor ons gaf, zodat wij gered konden worden, zo gebiedt God ook dat wij ons leven voor de broers en zussen geven. Dat wij ons leven neerleggen voor de ander, in het huisgezin van God. Zoveel liefde moet er in ons hart leven, dat wij bereid zijn ons leven neer te leggen voor onze broers en zussen in het geloof. Elders in de apostolische brieven wordt gezegd, als wij beweren dat we God lief hebben, en we hebben onze broer of zus niet lief, nou dan kan de liefde van God niet in ons zijn. Je kunt niet God die je niet ziet lief hebben, terwijl je broer en zus die je wel ziet niet lief hebt. Als je wilt toetsen hoeveel liefde er voor God in je hart leeft, dan moet je kijken hoeveel liefde er voor je broers en zussen in het geloof leeft. Moet je kijken hoeveel liefde je voor je broers en zussen in het geloof hebt. En ik denk dat we er allemaal in tekort schieten. Ik zelf zeker als ik in de spiegel kijk. En daarom bid ik God ook of ik meer van die liefde mag ontvangen in mijn leven. Ik bid God daar vaak om, dat God zijn liefde vermenigvuldigt in mijn hart. Dat hij het uitstort in mijn hart, dat ik de broers en zussen in het geloof meer lief ga krijgen. En meer bereid ga zijn om mijn leven voor hen neer te leggen. Dat even over het leven neerleggen voor je broers en zussen. Jozef die heeft die weg bewandeld. Jozef die moest zijn leven eigenlijk wel neerleggen voor zijn broers. Hij had geen keuze. Hij werd vanwege zijn rol, vanwege zijn taak om zijn broers te redden, werd hij verkocht en in de gevangenis geworpen. Hij verloor als het ware zijn leven om het leven van zijn broers, van zijn familie te redden. Dan gaan we iets verder nog in het verhaal van Jozef. En als we dit verhaal van Jozef zo lezen met elkaar, dan zijn er eigenlijk twee manieren waarop we naar het verhaal of het leven van Jozef kunnen kijken. Je zou er op een hele positieve manier naar kunnen kijken en je zou er ook op een iets negatievere manier naar kunnen kijken. En dat wordt ook wel regelmatig gedaan. Om maar even met die negatieve te beginnen. Dan wordt Jozef een beetje neergezet als een over het paard getild jongetje. Die nog heel wat te leren heeft in het leven. Hij is degene die het kwade gerucht van zijn broers overbrengt aan zijn vader. Dat is de grote klikspaan. Brengt al het negatieve nieuws van zijn broers, vertelt hij door. Nou, dan zet hij kwaad bloed mee bij zijn broers. En dan begint hij ook nog over al die dromen. Dat wil hij dan maar al te graag onder het gezicht van zijn broers smeren. En zijn broers die haten hem erom. Maar hij blijft maar vertellen over dat soort dromen. Dat is een negatieve manier om naar Jozef te kijken. En over het paard getild jongetje die super geliefd is door zijn vader, maar absoluut niet bij zijn broers. Maar er is ook een andere manier om naar Jozef te kijken. En ik geloof zelf dat die wat meer Bijbelse papieren heeft. En dat is dat Jozef eigenlijk een hele oprechte en een argeloze zoon was. En Jozef, ja, hij had een bepaalde rol, een bepaalde taak gekregen van zijn vader Jacob. Hij moest het nieuws naar zijn broers overbrengen. Hij moest nieuws van zijn vader Jacob overbrengen naar zijn broers en van zijn broers naar zijn vader. Dus hij had een bepaalde rol gekregen van zijn vader. Daar kon Jozef verder ook niet zo heel veel aan doen. En hij deed gewoon wat hem op was gedragen. Hij bracht de berichten over. En wat die dromen betreft, ik geloof zelf dat Jozef daar heel oprecht in is geweest. Dat Jozef deze dromen kreeg en echt de indruk had dat hij die dromen moest delen. Dat hij niet anders kon. En dat hij oprecht vanuit passie die dromen heeft gedeeld. Omdat hij zoiets had van, dit heeft iets te zeggen en ik moet dit delen. Het is interessant dat hij tegengas krijgt, niet alleen van zijn broers, maar uiteindelijk ook van zijn vader Jacob. Zijn vader Jacob zegt op een gegeven moment ook, nou, wat is het nou voor een droom? Maar zijn vader Jacob die bewaarde die droom wel in zijn hart. Uiteindelijk heeft Jacob wel zijn leven lang meegegaan. Dus het was belangrijk dat Jozef die droom deelde met zijn vader, met zijn broers. Zodat ze later ook de vervulling daarvan konden zien. En zodat ze het konden bewaren. Die broers hadden een keuze. Ze hadden een keuze wat ze deden met die dromen die Jozef deelde. Ze hadden het net als vader Jacob, hadden ze die dromen kunnen bewaren. Hadden ze kunnen toetsen, kunnen beproeven of die van God waren en of die uit zouden komen. Ja, of op deze manier reageren. Ja, dat ze hem daarom gingen haten. Een stuk jaloezie zou je kunnen zeggen. Het kan in het geloof zo zijn dat je soms dingen meemaakt voor God, dingen ontvangt voor God en dat wil je dan heel graag delen. Je hebt daar passie voor en misschien ben je ook wel een beetje argeloos, deel je dat vanuit je oprechtheid. En dan kun je mensen tegenkomen die zeggen, nou die moet zichzelf ook zo nodig in het middelpunt plaatsen. Hè? En begint hij nou alweer over een of andere droom of woord wat hij van de Heer heeft gehad? Wat is dat nou? He, dat kan zomaar gebeuren, die dynamiek die kan zomaar ontstaan. He, dat mensen die oprecht iets delen of menen te moeten delen voor God, wat ze ontvangen hebben, en dat ze dan erom gehaat worden. Dat er mensen zijn met jaloezie, mensen die woorden niet aan willen nemen, mensen die maar liever willen dat je eigenlijk je mond houdt erover. En wat doe je dan? Kruip je dan in je schulp en zeg je nou oké, ik zeg niks meer, ik doe maar normaal net als iedereen. Ik houd mijn mond maar over wat God met me deelt. Dat kan. Ik moet zeggen dat ik dat zelf ook best wel wat jaren heb gedaan. Dingen van God kreeg, ik dacht, nou, ik deel het maar niet meer. Want ik zit er toch niet op te wachten. Je krijgt er alleen maar negatieve dingen op. Mensen kunnen het niet meemaken, nou, houd het maar voor mezelf. Dat kan. Maar ik geloof niet dat dat een manier is. Als God dingen deelt, dan wil hij dat je het ook verder deelt. Weet je, ook hier in Nederland hebben we dat best wel, een beetje zo'n zwijgcultuur. Zo'n cultuur van, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. He, je moet maar niet te veel gekke dingen doen. Als je leuk wat jij allemaal beleeft met God, maar houd het vooral voor jezelf. Hoef je niet met Jan en alle mannen met de hele gemeenschap te delen. Want ja, dan er zijn mensen die dat niet hebben, en die voelen zich dan gepasseerd, of die worden jaloers. Kan je maar beter niks over zeggen. Houd het maar voor jezelf. Maar Jozef koos ervoor om het niet voor zichzelf te houden. Jozef koos ervoor om het te delen. En hij werd erom gehaat en toch deed hij het. Hij deelde de beelden die hij van God kreeg, omdat hij het idee had ze te moeten delen. In de Bijbel staat op allerlei plekken dat God waakt over de oprechte van hart. Degene die met zuivere intenties dingen willen delen van God. En natuurlijk moet je je intenties daarin beproeven, hè? Ik bedoel, er zijn ook mensen die dingen delen om zichzelf in het middelpunt te plaatsen. Dat kan. Dat kan zijn. Maar er zijn ook mensen die het in oprechtheid willen. En dat is omdat ze er vol van zijn. Omdat ze het van God op hun hart hebben gekregen om te delen. En ieder beproeft daarin zijn eigen hart. Toets je hart daarin. Maar ik geloof dat Jozef ook hierin een beeld van Yeshua de Messias is geweest. Yeshua kwam naar deze wereld en er brandde een passie op zijn hart. Een passie voor de tempel van de Heer, een passie voor het werk van de Heer, een passie omdat hij wist wie hij was en welke missie hij had in deze wereld. Maar zodra hij erover begon te vertellen, had hij de mensen tegen. Jezus vertelde dat hij de Zoon van God was, dat hij gezonden was in de wereld. En de mensen vonden het godslasterlijk wat hij allemaal zei. En ze vonden dat deze Jezus, die zoon van Jozef uit Nazareth, die moest maar eens ophouden met die grote verhalen en praatjes vertellen over zichzelf. Want wie dacht hij wel niet dat hij was? Wij kennen toch zijn ouders, we weten wie Jozef is, we weten wie Maria is. Hij stelt niet zoveel voor. Maar Jezus had iets te delen van de hemelse Vader. Hij werd erom bespot en veracht. Hij werd erom gehaat. En toch bleef hij delen over wie hij was en wat hij ontvangen had van de hemelse Vader. Net als Jozef kon hij zijn mond niet houden over wat God hem gegeven had. Ik wil naar het laatste punt van vanmorgen en dat zijn dromen en visioenen. In het verhaal van Jozef lezen we meermalen over dromen van God. Dromen en beelden van God die Jozef ontvangt. De eerste droom, die is Korenaren. Zijn de schoof van Jozef blijft overeind staan en de schoof van zijn vader Jacob en van zijn moeder en van de zonen van zijn broers, die buigen zich allemaal voor hem neer. En dan hebben we nog die droom over die zon, maan en sterren die voor Jozef neerbuigen. En even later, hebben we ook met elkaar gelezen, dan komt Jozef in de gevangenis. En dan krijg je nog die dromen van de schenker en van de bakker. En nog ietsje verder krijg je nog de twee dromen die de farao droomt. Heel wat dromen die zo in het leven van Jozef naar boven komen. Je zou kunnen zeggen, deze Jozef had duidelijk een profetische roeping op zijn leven. Hij had duidelijk iets met dromen en droomuitlegging. Hij ontving dromen van God en hij legde dromen van anderen uit namens God. Hij had daarin een zalving, een roeping ontvangen van God. En ook wij kunnen soms dromen van God ontvangen. En dan kun je je afvragen, ja, welke dromen zijn dan van God? En welke zijn dan van mezelf? Hè? Sommige mensen die dromen gewoon veel. Als je druk bent geweest op een dag, dan kun je nogal wat dromen in de nacht, omdat je dingen aan het verwerken bent van de afgelopen dag. En ja, dan is je hoofd nog bezig met van alles. Maar welke dromen zijn dan van mij en welke dromen zijn dan van God? Nou, het is niet altijd even makkelijk te onderscheiden, maar er zijn wel wat aanwijzingen voor te geven, ook vanuit deze verhalen. Want het is heel interessant dat Jozef droomt over koren schoven. Jozef was namelijk herder. Jozef hoedde het kleinvee met de zonen van Bilha en Zilpa. Dus het was veel logischer geweest dat hij had gedroomd dat hij in het midden van een kudde liep. En dat er 11 blatende schaapjes naar hem toe kwamen en zich neerbogen voor hem. Toch? Dat had de meest logische droom geweest vanuit zijn alledaagse beroep en wat hij meemaakt in zijn leven. Maar dat gebeurde niet. Hij zag koren schoven neerbuigen voor zich. En dat verwees naar Egypte, want koren werd verbouwd in Egypte. Verwees naar zijn roeping. Hij zou uiteindelijk zorgen dat die korenschuren vol zouden worden in Egypte. Die korenschuren kwamen als het ware als een element van buiten zo zijn dromenwereld binnen. En zo is het vaak met dromen van God. Ze hebben niet zozeer te maken met iets wat je hebt meegemaakt in de afgelopen dagen, maar het komt als het ware ergens anders vandaan. Het komt bij God vandaan. Het zijn dingen die je niet kunt plaatsen. Beelden, dromen die je niet goed kunt plaatsen. Daar moet je op oplettend zijn. Dan kun je God vragen, hebt u daar iets mee te zeggen? Is dit misschien van u? Nou, dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat een droom van God is. En verder zien we in deze verhalen dat dromen eigenlijk altijd in tweevoud komen. Dat is ook interessant, hè? Jozef krijgt twee dromen over de korenschoven en de zon, maan en sterren. En ze betekenen ongeveer hetzelfde. Dan zien we dat de schenker en de bakker ongeveer dezelfde droom dromen, net iets verschil. Ze betekenen ongeveer hetzelfde. En dan gaat de farao dromen, die droomt ook twee dromen die ongeveer hetzelfde zijn. Dat leert ons dat als God dromen en beelden geeft, dat hij ze nogal eens in tweevoud geeft. Dus dat ze niet eenmaal naar je toe komen, maar misschien wel tweemaal. Misschien zelfs wel 3 of 4 maal. Ook dan is het opletten geblazen. Als je een droom meermalen krijgt, dan kun je ook vragen aan God, heeft u daar misschien iets mee te zeggen? Is dit misschien niet een droom van mij, maar van u? Nou ja, verder kunnen we nog, ja, zijn dromen van God vaak net even iets levendiger dan je eigen dromen. Het is alsof je het haast zelf meemaakt. Je kunt dat in het geval van farao, kun je dat heel goed terugvinden, want farao werd wakker en dan staat er zoiets als dat hij moest even weer bij de wereld komen. Het was alsof hij helemaal in die droom erin gezogen was. Hij werd helemaal verschrikt wakker. Hij was zo meegenomen door die droom, het had hem zo geraakt, ja, het had veel met hem gedaan. En dat is ook vaak zo, als God dromen geeft, dan doet het veel met je. Dan neemt het je helemaal mee. Die dromen zijn vaak net even iets levendiger dan je eigen dromen. Nou, zomaar een paar dingen om een onderscheid te kunnen maken. Maar dromen en visioenen, ja, ze horen er helemaal bij. God heeft ook beloofd dat als zijn geest uitgestort zou worden, dan zou iedereen dromen gaan dromen, visioenen gaan zien en gaan profeteren. Dat staat in Joël 2 vanaf vers 28. Er staat, in die dagen zal ik over alle vlees mijn geest uitstorten. En uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen visioenen zien. En uw jonge mannen zullen profeteren. Ja, God heeft het voor ogen gehad, als zijn geest uitgestort wordt, dat iedereen gaat profeteren, visioenen en dromen gaat krijgen van hem. Rechtstreeks dingen gaat zien en gaat horen van God. En we kunnen het door de hele Bijbel heen terugvinden, hoor. Ik ga dat vandaag niet helemaal naar boven halen, dat zou veel te veel tijd kosten. Maar je vindt het door de hele Bijbel heen terug, dat God eigenlijk profeten wil maken van zijn volk. Van zijn hele volk. Hij wil profeten maken van ons. Mensen die horen en zien van hem. Nou, dan is ook wel heel mooi aansluitend die Haftara-tekst die we ook gelezen hebben. Amos 3, vers 7 en 8. Voorzeker, de Heer doet niets, tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren de profeten. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet bevreesd zijn? De Heer heeft gesproken, wie zou niet profeteren? God doet niets zonder het aan zijn profeten te laten weten. En ik geloof dat daar een reden voor is, dat God niets doet zonder het aan zijn profeten te laten weten. In een van de psalmen staat, de hemel is van de Heer en de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. De hemel is van de Heer, de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Hij heeft ons de autoriteit gegeven over de aarde. En daarom grijpt God niet zomaar op aarde in. Hij zoekt altijd de samenwerking met mensen op. Want wij hebben de autoriteit ontvangen over deze aarde. Wij zijn geroepen om hier te heersen namens hem. Wij zijn geroepen om te proclameren op aarde wat er in de hemel wordt geproclameerd. Wij zijn geroepen om uit te leven op aarde wat er in de hemel uitgeleefd wordt. Wij zijn geroepen om te zien wat er in de hemel gebeurt en dat op aarde te laten plaatsvinden. En daarom doet God niets zonder het eerst aan zijn profeten te vertellen. Hij zoekt de samenwerking op. Hij roept de profeten erbij en zegt, ik ga dit en dat doen, spreek het namens mij uit en dan zal ik het recht hebben om het uit te voeren op aarde. Dat is hoe God werkt. Hoe zit dat dan? Als God vandaag de dag ook niets doet zonder het zijn profeten te laten weten. Waar zijn die profeten dan? Waar zijn die profeten dan die zien wat God gaat doen in de komende jaren, in de komende tijd? Hoeveel horen wij nog van God? Hoeveel laat God nog aan ons weten? Aan welke profeten laat hij dat dan allemaal weten? Of heeft God zijn handen totaal afgetrokken van deze wereld? Grijpt hij helemaal niet meer in? Doet hij vandaag de dag niets meer? Zit hij als het ware op zijn troon en wacht hij tot het allemaal afgelopen is? Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof dat God vandaag de dag nog steeds een handelende God is die ingrijpt. En ik geloof dat God vandaag de dag net zo goed zijn wil aan de profeten eerst openbaart voordat hij het doet. Dus waar zijn die profeten? Ik denk dat het iets is wat we mee mogen nemen in onze stille tijd, in onze overwegingen, om te kijken, van, wil God misschien iets aan mij kwijt? Wil God misschien iets aan mij vertellen over wat hij aan het doen is, of over wat hij gaat doen? Kunnen we daar niet om bidden, hè? Dat God meer openbaart aan ons, en meer profeten uitzendt in zijn wijngaard? Maar mooi is, staat de leeuw heeft gebruld. Wie zou niet bevreesd zijn? De Heer heeft gesproken. Wie zou niet profeteren? Weet je, dat laat wel iets zien van het hartsverlangen van God. Als God spreekt, gaat iedereen profeteren. Wie zou zijn mond nog kunnen houden als de leeuw van Juda gaat brullen? Wie zou zijn mond nog kunnen houden als de Heer de heerscharen spreekt? Als God brult en als God spreekt, dan gaan alle monden van zijn kinderen open en gaat iedereen zijn woorden spreken. Dan kunnen zijn kinderen het niet meer tegenhouden om te gaan profeteren, om die woorden van God ook op aarde uit te spreken. Het is als het ware 1 plus 1 is 2. Want Yeshua woont in ons. Hij woont in ons hart en leven. Hij is één geworden met ons. We hebben zijn mond ontvangen. We hebben zijn oren, zijn ogen ontvangen. We zijn één met hem geworden. Dus als God spreekt, dan spreken zijn kinderen. Kan niet anders. Nou, daar mogen we naar streven, denk ik. Net als Jozef, laten we onze mond niet houden. Als God spreekt en wil spreken door onze mond, laten we dan niet uit valse bescheidenheid onze mond houden, of omdat we bang zijn wat anderen wel niet denken of vinden, maar laten we gewoon spreken. Laten we gewoon die moed opbrengen om gewoon te spreken wat de Heer in ons hart in onze mond legt. En ik wil afsluiten met iets wat ik met jullie wil delen. En ik denk dat je altijd voorzichtig moet zijn in het delen van Gods woorden. Dan laat ik dat er voorop stellen, want we horen het allemaal maar ten dele. We zijn allemaal mensen die het maar een klein beetje van God horen en het ook mis kunnen hebben. Dus wat ik altijd doe als ik denk een woord van God te horen, dan zeg ik altijd, ik denk dat dit een woord van de Heer is, maar misschien is het mijn eigen idee. En dan deel ik het. En zo denk ik ook vanmorgen iets te ontvangen te hebben. Maar ik weet het niet of het van God is en toch wil ik het in uw midden neerleggen. Waar ik op attent gemaakt werd, was het volgende. Ik kreeg net deze geluidsmicrofoon en ik keek eens naar de aantal hertz van de frequentie en dat was 603.000. Heel interessant getal, want hoeveel Israëlieten vertrokken er uit Egypte? 603.550. 603.550 Israëlieten vertrokken uit Egypte. En het was alsof de Heer vanmorgen zei, ik kreeg die indruk, dat hij zei, ik ben mijn volk Israël aan het verzamelen. Ook in deze tijd, in deze dagen. Ik ben mijn volk Israël aan het verzamelen, zegt de Heer. En het getal is bijna vol. Laat je verzamelen. Laat je bijeenbrengen. Het getal is bijna vol. Wees niet koppig, laat je erbij voegen. Want de tijd dringt. Amen.